Broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, gasten in de kerk, namens de kerkraad wens ik u allemaal een mooie en gezegende zondag toe rondom de erediensten hier in Gods huis. Een paar mededelingen. Tijdens de woensdagavond gehouden stemmingsvergadering werd verkozen door de gemeente en door de kerkraad benoemd tot ouderling broeder K. Bokma. Hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. Indien geen wettige bezwaren worden ingediend, zullen de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd op DV zondag 20 april aanstaande in de middagdienst. De collecten zijn vandaag in de dienst beide voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij willen straks in de voorbeden gedenken aan broeder en zuster Van Beek Beuzelkom, die deze week met hun gezin zullen emigreren naar Canada. Na de dienst is er voor u gelegenheid om hen de hand te drukken in het catechisatielokaal en de route loopt via de deur van de consistorie. Als u dan even wilt wachten totdat de kerkraad de dienst heeft afgesloten in de consistorie met gebed. De schriftlezing voor de luisteraars voor de kerktelefoon geef ik hierbij door. Johannes 12, vers 37 tot 43 en Johannes 19 vers 18 tot Johannes 19 vers 28 tot 42. Tot zover deze mededelingen. Stellen wij ons nu samen voor Gods aangezicht. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. Dat doen we door het zingen van psalm 92, het eerste en het derde vers. Wij zingen na de lezing van de wet, Psalm 26, vers 2. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. In dat duister laat God het licht vallen van zijn wet. En hij wijst ons daarin als volgt de weg. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden dergenen die mij lief hebben, en die daarom mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere houdt niet onschuldig wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn os, zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen is uit het evangelie naar Johannes. Daaruit lezen we 2 gedeelten. Allereerst Johannes 12, vers 37 tot 43. Johannes 12, vanaf vers 37. En hoewel Jezus zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Wie is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om der fariseeën wil beleden ze het niet, opdat zij uit de synagoge niet zouden geworpen worden. Want ze hadden de eer der mensen lief, meer dan de eer van God. Tweede lezing is uit Johannes 19, vanaf vers 28. Johannes 19, vanaf 28. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zei, mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks en ze vulden een spons met edik en omleidden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. Krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en de andere die met hem gekruisigd was, maar komend bij Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij, Johannes, hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een ander schriftwoord, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Het gedeelte dat nu volgt is de tekst voor de preek van vanmorgen. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die 's nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengend een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 pond gewicht. Ze namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan leidden zij Jezus, om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de lezing van het woord. Zullen wij de Heere vragen om zegen over de verkondiging hiervan. Wij willen in ons gebed voorbeden en dankzegging ook doen. Dankzegging voor uw koster, broeder Van Wijk, die na een operatieve ingreep thuis kwam uit het ziekenhuis. En de voorbeden doen we voor broeder Van Ginkel, die komende week in het UMC in Utrecht geopereerd moet worden. En zoals gezegd ook voor het gezin van broeder en zuster Van Beek Beuzekom. Laten we samen bidden en danken. Heere, heilige koning van ons leven, we buigen ons voor u neer in eerbied, in ontzag, in overgave, in zoekende liefde. met de bede dat u naar ons komt, ons zoekt, want u hebt ons het eerst lief gehad. Aan u was het eerste woord en zal het laatste woord zijn in heel ons leven, ook nu. Heb dank, Heere, dat we in uw huis mogen zijn. Hier zijn we samen als deel van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Wereldwijd is het. In talloze talen wordt in deze ogenblikken uw naam, Heer Jezus, gespeld en geprezen en geroemd, ver weg over deze aarde. Van de vroege morgen, nog voor wij opstonden al af in het verre oosten, tot straks, lang nadat wij reeds naar bed zijn gegaan, in het verre westen. Zo gaat uw lof de wereld rond. En wij danken u dat het evangelie van uw lijden en sterven en uw opstanding, Heere Jezus Christus, door alle grenzen is heengebroken, talloze vruchten heeft gekend en dat het heden reikt tot aan de einden van deze wereld, wachtend op de grote dag dat u terugkomt. Hoe lang nog, Heere? Ondertussen schenkt u ons uw evangelie. Roept u ons toe uit het duister tot uw wonderbaar licht. Strekt u uw handen vol zorg en ontferming naar verloren mensenlevens uit. En u ziet ook ons, hier als uw gemeente, rondom het evangelie. We hebben het samen gelezen. Wij bidden u dat door de kracht van uw geest dit evangelie, zo diep als het is van inhoud en strekking, door de prediking in ons hart mag worden neergelegd en daar zijn werk doet, zijn onstuitbaar werk. Er is zoveel, Heere, dat dat hart van ons vult in het leven van alle dag. Er komt van alles en nog wat binnen, duizend meningen en gedachten en beelden ook. Er leeft op zich al zoveel in ons hart. En wij bidden u met de psalmist, verenig dat hart van ons, zo verdeeld als het is, om uw naam te vrezen. Schenk ons rust in u, dat de vrede des Heren onze harten en gedachten beheerst en behoedt in Christus Jezus. Heren, u kent ons zoals we in de kerk zijn gekomen. Er is heel veel gebeurd in de week achter ons. U weet wat er in ons leven speelt, ook aan dingen die er helemaal niet mochten spelen. We zijn schuldig voor u als kleine mensen die in hun eigenzinnigheid uw wet rustig overtreden. En we kunnen het nog goud omrand met religie en theologie doen ook. Heren, wat zijn we maar klein. Wij verootmoedigen ons voor u en bidden u, Heren, ziende op hem die aan uw rechterhand troont en die met zijn volbrachte werk voor heel zijn kerk bidt en pleit. Heren, ontfermt u zich onzer en kom ons leven binnen met de overmacht van uw genade, vergevend, reinigend, verzoenend. Stel ons zo voor uw aangezicht en geef ons deze morgen en straks ook vanmiddag een uren in uw huis waarin we gebouwd worden, waarin de schellen van onze ogen afvallen als ze daar zijn, waarin ons hart zich verheugt om u, om uw heil, om uw glorie, om uw komst. Heere Jezus Christus, onze Heiland, vervul ons leven met uw liefde. Wij bidden u voor hen die hier niet konden zijn. Mensen thuis, kan ziekte zijn, de alleroudste die de krachten niet meer hebben, de allerkleinste op wie gepast wordt. Geeft u ook hen allen een zegen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon of op welke wijze dan ook deze dienst meemaken. Heere, omring ons met de vleugels van uw zorg en ontferming. Wij bidden u voor hen die niet naar de kerk wilden komen. Ze zijn lid van de gemeente, maar misschien innerlijk al zo ver weg. Voor hen bidden we u zeker, Heer. Misschien is het ons eigen kind, ons eigen kleinkind. Onze gedachten gaan er zo vaak naar uit en we leggen het voor u neer. Heere, wilt u harten bereiken waar oren gesloten zijn voor onze woorden, reikt u zoveel verder. Wij komen nu samen ook voorbeden doen voor onze broeder van Ginkel, die al zo lang last heeft van hoofdpijnen en nu volgde dan een operatie. Heren, spannend zo'n operatie, altijd weer risico. Wij dragen hem en zijn leven aan u op. Met de bede of u hem nabij wilt zijn, kracht wilt geven, vrede in u. En of u ook zijn artsen met wijsheid en genade nabij wilt zijn, dat de operatie goed mag verlopen en een gunstig effect mag hebben en dat onze broeder echt erdoor geholpen wordt. Heere, draagt u zijn leven in uw trouw. Zegen hem en allen die hem lief zijn. Wij danken u ook dat onze kosterbroeder van Wijk weer terug mocht komen uit het ziekenhuis, de operatie goed gelukt is. Wilt u hem verder herstel geven? En niet alleen lichamelijk herstel, maar ook vreugde, geestelijke vreugde, omdat ook nu bleek dat zijn leven in uw hand was en dat u hem bewaart. Wat bent u goed voor hem? Wat bent u goed voor ons, Heere? Als we onze zegeningen zouden tellen, we zouden er dag en nacht werk aan hebben. We kunnen ze niet eens meer tellen. Zo goed en groot bent u voor ons. Heren, wij bidden u samen ook voor broeder en zuster van Beek Beuzekom. Nu de beslissing is gevallen van emigratie naar Canada. Zij weer terug ook in het land waar zij eens uit vandaan kwam. Heren, er zijn veel overwegingen en gedachten rondom zo'n ingrijpend besluit. Wij dragen deze broeder en zuster met hun drie kinderen aan u op. Of u met hen wilt gaan, hen wilt geleiden met uw trouwe zorg, hen een plaats wilt geven, daar in Canada, ook in de gemeente waartoe ze ginds gaan behoren, en dat u hen het goede geeft in alle opzichten. Wij bidden u ook voor allen die ze hier achterlaten. Er komen altijd zoveel gevoelens bij kijken. Als je eigen kinderen en kleinkinderen dan op zo'n grote afstand in één keer komen te leven. Heren, wilt u ook daarin zorgen en alle dingen goed maken naar uw wijsheid, naar uw bestel. We leggen dat alles in uw handen. Of we hier leven, in Canada of waar ook ter wereld, dat u, de koning der koningen, onze harten en gedachten regeert en ons verbindt in die ene geest die ons u, Heer Jezus, doet toebehoren en doet liefhebben. Zo mogen wij onze beden voor u neerleggen, Heren. En wij willen graag stil worden voor u in de ootmoedige erkenning dat we in alles van u afhankelijk zijn. Uw woord hebben we gelezen, uw woord gaat gepredikt worden. Heren, geef ons een open hart en raakt u ons met dat woord, precies daar waar ieder van ons het nodig heeft. Kom ons, heilige koning van ons leven, in Christus Jezus, door de kracht van uw geest, zeer nabij. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 22, vers 12 en vers 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. Ontzie hem toch, o Israël, en leer vertrouwend wachten. En bekende vers 16, zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroost dat de Heer wordt toebereid te melden, het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, vers 12 en vers 16 ter inleiding op de prediking. De tekst voor de prediking is dat gedeelte over de begrafenis van de Heer Jezus, zoals we dat lazen uit het slot van Johannes 19, vers 38 tot 42. Het thema voor deze preek luidt: begraven en belijden. We zingen straks na de prediking hierover Psalm 68, vers 10. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes. Een kerkdienst waarin geloofsbelijdenis wordt afgelegd, is altijd weer een zeer bijzonder iets. U zult het vermoedelijk allemaal, of bijna allemaal, diverse keren in uw leven hebben meegemaakt. En dat herinner je ook best indrukwekkend. Als hier in het midden van de gemeente jongelui, of misschien ook wel wat oudere mensen die van buiten de kerk zijn gekomen, opstaan en openlijk hun ja-woord aan God geven. Dat is een heel bijzonder moment in je leven. In veel gemeenten is het te doen gebruikelijk dat zo'n belijdenisdienst gehouden wordt, zo rondom Pasen ergens. Pasen zelf gebeurt ook wel eens, de middagdienst of een van de zondagen na Pasen. Ja, misschien, ik weet niet hoe het bij u is hier in Veenendaal, maar zitten er ook vanmorgen in uw gemeente jongeren, ouderen die zich momenteel voorbereiden op het doen van geloofsbelijdenis binnenkort. Je kunt je zo indenken dat jij dan daar met, ja, gemengde gevoelens naar uitziet. Aan de ene kant met vreugde. Je ziet er naar uit. Je leeft er naartoe. En je wilt ook graag dat ja-woord aan God geven. Maar aan de andere kant is het ook wel spannend iets. Want ja, de hele kerk vol mensen, en dan moet je daar opstaan en je familie en misschien ook vrienden erbij. En ja, geloofsbelijdenis afleggen, dat doe je ook niet even zomaar tussendoor, omdat je er de leeftijd voor hebt of zoiets. Nee, aan een echte geloofsbelijdenis gaat heel wat vooraf. Meer dan alleen maar een jaar of 2 jaar belijdeniscategorisatie. Aan een echte geloofsbelijdenis gaat in ieder geval dit vooraf: dat jij jouw hart in Jezus' hand hebt toevertrouwd. En hoe en waar en wanneer, dat is allemaal punt 2, maar centraal: jouw hart in Jezus' handen. Volgeling van Jezus worden. Hoeveel gedachten, gesprekken, gebeden zijn daar niet aan vooraf gegaan? Gebeden van ouders voor hun kinderen, iedere avond weer: Heere, wees bij ze. Gebeden van die kinderen zelf bij het opgroeien: Heere God, ik zie het niet, maar opent u alstublieft mijn ogen. Leid u mijn levensweg. Nou, prachtig. Zo'n belijdenis is echt een heel mooi iets in het kerkelijk leven. Maar er is ook een keerzijde. En ieder jaar weer, juist bij zo'n belijdenisdienst, realiseer je dat. Dat er dus ook jongeren zijn of ouderen die geen belijdenis doen. Ondanks al hun gebeden, de gebeden van ouders, gesprekken van ouders, vrienden met hen, het dus niet zien zitten. En steeds verder wegdrijven bij waar het in de kerk om gaat. En als je met ze in gesprek gaat, en dat doe je, want je wenst ze het beste toe, je wilt zo zielsgraag dat ze zien waar het op aankomt in het leven, dan krijg je binnen de kortste keer een heleboel vragen terug. Ja, maar fijn dat u dat gelooft allemaal, maar Ja, is het allemaal wel waar? Hoe kan ik dan zeker weten dat God bestaat? Ik voel niets. Bestaat God wel? Dat soort vragen. Dat soort pijnlijke vragen. En eerlijk gezegd, broeders en zusters, kan ik ze best begrijpen, die jongelui. Of u niet? Hebt u zich nou al nooit eens een keer afgevraagd? Bij uzelf gedacht? Als ik het nou eens voor mijn ogen kon zien. Als ik de dingen nou eens in mijn vingers kon krijgen qua bewijzen. Als ik het kon meemaken, een heel concreet bewijs. Bij wijze van spreken, een apart teken uit de hemel. Zou het dan niet veel makkelijker zijn om te geloven, om Jezus metterdaad te volgen? Waar of niet? Stel je nou eens voor, jongelui. Ik spreek nu even die jongelui aan, die hier dus eigenlijk net zo goed liever niet hadden willen zitten. Die jongelui die zich niet voorbereiden op belijdenis doen. En ik wil graag een eindje met jullie oplopen. Stel je nou eens voor dat jij erbij was geweest. Dat moment dat Jezus Lazarus uit het graf riep. Jij stond daar te midden van die mensen. Oploop je. Wat gaat er nou gebeuren? Richting begraafplaats. Daar staat Jezus, die bekende rabbi. En hij roept het graf in. Lazarus, kom naar buiten. En je kijkt. En je ziet daar iets bewegen. Je verstand staat erbij stil. En daar komt warempel Lazarus met de doodskleden om zich heen naar buiten. Even flitsen door je heen, is dit niet in scène gezet? Want er is me toch een hoop boerenbedrog op het gebied van religie. Maar de volgende dag ben jij er weer bij. Die lamme, je kent hem. Je hebt hem er altijd zien zitten op die stoep en moest gedragen worden, die man. Jij bent 16, 17, maar je hebt hem al zoveel jaren sinds jij kunt lopen gezien dat hij niet kan lopen. Man, dat is gewoon totaal verlamd, kan niet. Komt Jezus daar bij hem, pakt zijn hand en zegt tegen hem: mijn broeder, sta op en wandel. En die man staat op. En hij loopt. Ongelooflijk. En een week later ben jij er ook bij. Daar in die heuvels van Galilea. Met duizenden mensen tezamen. En je luistert naar een preek van Jezus. Wat een preek. En aan het einde daarvan, jij zit vooraan, zie je dat de discipelen naar Jezus toe lopen en ze mompelen, ze fluisteren dat hier Jezus te weinig eten en dat moeten we wegsturen. En jij hoort dat Jezus tegen dat kereltje zegt dat daar voorin ook zit, met een paar broden, een paar visjes. Jongen, mag ik dat hebben? En zegt: alsjeblieft, Heer Jezus, komt dat kereltje. En Jezus pakt die broodjes en je ziet het voor je ogen. Hij breekt en hij breekt en hij breekt. En de ene man na de ander met precies datzelfde broodje vult zich. En hij voedt de duizenden. Kijk, als je dit nou allemaal meemaakt, jij, zou dat je dan niet definitief over de streep trekken? Zou dan de drempel richting belijdenis doen, Jezus volgen, niet met één klap weg zijn voor jou? Broeders en zusters, die jonge lui die te moeilijk meer hebben, zijn geen uitzondering. Dat zit in ons allemaal. Wat zouden we het prachtig vinden? Tekenen, wonderen, gebedsgenezing, dat je het meemaakt. Dat je dus niet alleen hier zondags de kerk hebt en de Bijbel en het woord en het gebed. Maar dat jouw ogen, jouw oren, jouw zintuigen. Dat je het meemaakt en in je handen kunt krijgen. We zouden het prachtig vinden. En zou dan alle aarzeling bij ieder van u in één keer weg zijn. Om absoluut getrouw Jezus te volgen. Ook geen enkel probleem meer om je compleet aan de kerk te wijden. Natuurlijk vanmiddag in de kerk, gewoon allemaal Jezus vol, zou alles weg zijn? Die vraag gaan we vanmorgen voorleggen aan een ervaringsdeskundige. Iemand die alles heeft meegemaakt. Van zeer nabij. Discipel Johannes. En een betrouwbaar getuige is dat. Een eerlijke man. Geeft gewoon een verslag van wat hij heeft gezien met zijn ogen. En gehoord met zijn oren. En als we dan onze vraag aan hem voorleggen, dan is zijn antwoord onthullend. Hoofdstuk 12 vers 37. En hoewel Jezus zoveel tekenen voor hun ogen had gedaan, geloofden ze in hem niet. Ze geloofden het niet. Nou ja, een paar, sommigen, die wel. Voor een tijdje. Het was een soort wondergeloof. Een geloof dat hangt aan topervaringen, om het maar wat modern te zeggen. Aan het uiterlijk. Want dat geeft je wat, hè, als je zoiets meemaakt. Maar daarna ging het leven weer gewoon verder. En hun geloof zakte weg. En Jezus volgde ze niet. Omdat hun hart niet was omgekeerd. Waar zijn ze nu? Al die mensen die het allemaal hebben meegemaakt. Jezus wonderen en tekenen. Waar zijn ze nu op het plein daar voor Pilatus? Die gisteren nog Hosianna, gezegend hij die komt in de naam des Heren riepen. Waar zijn ze? Die lammen die weer konden lopen. Die blinden die het zicht hebben gekregen van Jezus. Die bezetenen die een compleet nieuw leven ingingen. Die doden die door hem zijn opgewekt. Waar zijn ze? Niemand komt op voor Jezus daar op dat plein voor Pilatus. Niemand legt daar belijdenis van zijn geloof in Jezus af. Integendeel, zijn eigen discipelen in geen velden of wegen te bekennen. Straks bij Golgotha staan ze van verre op een afstand, lezen we. Ja, alleen die Johannes, die is even dicht bij het kruis geweest. Maar dat was het dan. Dat was het dan. Blijkt hier, broeders en zusters, niet in alles in het evangelie zelf. Het grote gelijk van mensen die geen geloofsbelijdenis doen. Van die jongeren hier die zeggen, mij niet gezien. Want het blijkt toch, geloven in Jezus, al zijn er nog zoveel wonderen en tekenen, het loopt tenslotte allemaal vast. En zeker op die keiharde grens van de dood. Kijk maar, het wordt stil op Golgotha. Iedereen loopt weg. Het is ook een aflopende zaak. De avond gaat vallen. Wat rest is een begrafenis. Een paar mensen die nog Jezus even de laatste eer willen bewijzen. Maar moet wel vlug voor de voorbereiding van de Sabbat. Maar gauw in een tijdelijk graf dan. Van het kruis naar het graf. En dan een punt. En dan een punt. Is dat het nou wat Johannes daar aan het slot van hoofdstuk 19 ons wil vertellen? Punt uit? Nee. Natuurlijk niet. Als je deze geschiedenis goed gaat lezen, dan komt er toch een machtige boodschap op je af. Want deze begrafenis is niets minder dan een belijdenis. Opeens is hier Jozef van Arimathea, nog nooit van gehoord. In het hele evangelie niet genoemd tot nu toe. En ook hierna niet meer. Maar op dit moment, als alles en iedereen Jezus verlaten heeft, komt hij en de Heilige Geest belicht wat deze man doet. Jozef, zo maken we uit de andere evangelie ook op, was een hooggeplaatst man. Lid van het Sanhedrin, dus iemand die invloed had, die het voor het zeggen had. En bovendien, dat lees je vooral bij Lucas, was het ook een man die diepgang in zijn leven kende. Hij verwachtte het koninkrijk van God, staat er in het evangelie. Hij was een goed en rechtvaardig mens, schrijft Lucas. En zo lezen we hier ook bij Johannes. Hij was een discipel van Jezus. Maar het staat niet voor niets tussen haken. Want er volgt direct op het discipel van Jezus, maar bedekt in het verborgene uit vrees voor de Joden. Dus op een of andere manier discipel. Hij was wel geraakt door Jezus. Jezus zei hem wat. Hij zag iets in Jezus. Hij wilde Jezus best wel volgen. Maar in het verborgene. Ja, zo waren er meer voorname mensen in Israël. Zo schreef Johannes in hoofdstuk 12 aan het slot. Ook wel leidinggevende figuren. Maar ze hielden het stil. In het verborgene. Want één ding is helder. Als jij voor jouw geloof in Jezus uitkomt, dan ga je eruit. Dan word je uit de synagoge gebannen. De ban op ieder die in Jezus zijn geloof beleidt. Dat is een officieel besluit van het Sanhedrin. En uit de synagoge gebannen, dat betekent dat je religieus buiten de deur van de samenleving wordt gezet. Met alle sociale en financiële gevolgen van dien een ramp. Discipel van Jezus zijn, maar bedekt in het verborgene. Hier even bij stilstaan. Zitten die hier vanmorgen ook in de kerk? Herkent u dat misschien? Dat je dus aan de ene kant best wel, ja, christen wilt zijn, maar aan de andere kant je drukken als het op consequenties aankomt. Dus geen partij kiezen, geen echte kleur bekennen. In de kerk zitten, christen zijn, maar hou je mond erover verder. Laatst vertelde iemand me, joh, die collega van mij op mijn werk, dat blijkt een christen te zijn. Ik kwam erachter dat hij elke zondag 2 keer in de kerk gaat. Nooit geweten. Terwijl we al 10 jaar op hetzelfde kantoor samenwerken. Of een ander voorbeeld. Je bent 15 jaar, 16. Gezellig feestje met je vriendinnen. En erg gezellig, gewoon leuk. Jongens, zullen we een film bekijken? Oké, film bekijken. DVD erin, film aan en... Binnen 5 minuten heb jij al door dat die film door het nulpunt van moraliteit zakt. Met alle geweldscènes en smerige taal en seksscènes. Maar je vrienden, die vinden het blijkbaar fantastisch. Wat een gave film. En jij blijft dus ook maar kijken. Mond houden. Weet u, voor sommige christenen in landen ver weg over deze wereld is het dus echt het scherp van de snee. Of je voor je geloof in Jezus uitkomt. Ik herinner me op de dag van gisteren, conferentie in Pretoria 1,5 jaar geleden, van de ICRC, waar wij met onze kerken lid van zijn, dat een broeder uit Eritrea daar het woord voerde. Hij was er voor het eerst. Een ter doodstillende zaal. Deze broeder vertelde, hij had dan op een of andere manier een visum gekregen, dat een deel van zijn familie in een van die zeecontainers verblijft. Hebt wel van gelezen. Ongelooflijk. Al maandenlang. Omdat ze hun geloof in Jezus beleiden. Opgesloten. Verschrikking. Of je zult in Noord-Korea leven. Of je zult christen zijn in Pakistan. Of in Irak, waar die aartsbisschop vermoord is deze week. En wij hier in Nederland, met alle vrijheid. Ja, je kunt een spottend woord naar je hoofd krijgen als je zegt dat je christen bent. Maar het valt tegenwoordig wel mee. Want dat anti-religiegevoel, dat lijkt wat weg te zakken. Religie mag weer. Zo makkelijk als dat voor ons. En toch, christen zijn en het bedekt houden. Parallel. 2 jaar geleden is er een studie verschenen over de zogenaamde Jezus-moslims. Heb je er ooit van gehoord? Dat zijn moslims hier in Europa, en er zijn er duizenden van, die best wel in Jezus willen geloven, maar die ondertussen nog steeds naar de moskee blijven gaan en zich onderwerpen aan de islamitische rechtsregels. Nou, dat dubbele. Is het zo ook gesteld met Jozef van Arimathea? Hoort hij bij die mensen waarvan Johannes schrijft in hoofdstuk 12... ze waren gesteld op de eer van mensen meer dan op de eer van God. Geïntimideerd, bang. Maar kijk, hé, daar komt nog iemand aan. Oeh, die kennen we. Nicodemus. Ja, die is bekend. Die is bekend. Die was eerst bij Jezus 's nachts geweest. Johannes 3, dat beroemde hoofdstuk. Om daar op het dak van het huis met Jezus die rabbi te spreken. Nicodemus. Ook een hooggeplaatst iemand. Lid van het Sanhedrin. En Nicodemus, dat was een echte theoloog. Moeten we eens horen wat hij zegt. Broeders van de kerkenraad. Als iemand bij u kwam. Met wat ik nu ga voorlezen. Rabbi, zegt hij tegen Jezus, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet tenzij God met hem is. Pracht van een geloofsbelijdenis toch? Die zou je toch gelijk toelaten tot geloofsbelijdenis? Maar Jezus steekt dieper af dan het gevoel. En dan de tekenen waar Nicodemus het over had. En Jezus was toen begonnen over wedergeboorte. Dat jouw leven op zijn kop moet, een totaal andere richting moet hebben. En Jezus sprak toen over het oordeel van God. En over de eindeloze liefde van God in Jezus. En op dat alles had Nicodemus geen antwoord. Lees u na Johannes 3. Er kwam letterlijk geen antwoord van Nicodemus. Even later lezen we nog één keer van deze Nicodemus in Johannes 7. Als er onder de fariseeën gemord wordt over die Jezus, die moet weg. Dan durft Nicodemus even iets te zeggen, ja maar. Vallen ze over hem heen. Nicodemus, kom jij soms ook naar het Galilea waar die Jezus vandaan komt. En ogenblikkelijk kruipt Nicodemus in zijn schulp. Deze twee. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Uit vrees voor de Joden. Gezwegen. Maar bij Jezus' dode lichaam ontmoeten ze elkaar. Wisten ze het van elkaar? Misschien niet eens. Want het was al die jaren een kwestie geweest van hou je gedijst, hou het stil. Schemermensen zou je hen kunnen noemen. Niet in het duister willen zijn, maar ook niet echt kiezen voor het licht. Maar nu, je weet niet wat je hoort. Wat gebeurt hier? Daar komt die Jozef van Arimathea. Hij gaat naar Pilatus, paleis Lithostratos. En publiekelijk vraagt hij om het lichaam van Jezus. Wat gebeurt hier? U moet weten, de Romeinen met hun wrede executiemethode waren gewoon de gekruisigde aan het kruis te laten hangen. Nacht over, dagen over. Als een prooi voor kraaien en aasgieren. Moet er niet aan denken. Nou, dat was de Joden echt te gek. En men vroeg dus vaak om het lichaam van de geëxecuteerde, om die af te mogen halen van het kruis. De familie, de vrienden deden dat. En hier komt nu ene Jozef van Arimathea. En hij komt bij Pilatus dat vragen. Als was hij familie van Jezus. Ik denk dat Pilatus zeer heeft opgekeken. Wat krijgen we nou? Want hij had nog maar kort tevoren de andere leden van het Sanhedrin bij hem gehad. En die hadden er bij hem op aangedrongen dat hij de executie zou versnellen. Breek hun benen maar dat ze snel dood zijn. Dat moet snel gebeuren. En dan komt hier een ander lid van het Sanhedrin. Ik denk dat Pilatus in zijn vuistje gelachen heeft. En denkt, nu kan ik dat Sanhedrin in een hak zetten. En hij geeft het lichaam vrij. En daar gaat Jozef van Arimathea. Wat een weg is dat geweest. Bent u ooit in Jeruzalem geweest, iemand van u? Jullie, jongelui? Nou, je weet dat er maar een hele korte afstand is van Litostratos naar waar Golgotha gelegen is. Ik denk een minuut of 5, 6. Vorig jaar liepen we met onze studenten die weg. Een minuut of 5, 6. Daar gaat Jozef. Een paar bedienden bij hem natuurlijk. En dan komen ze bij Golgotha. En openlijk zichtbaar, iedereen kan meemaken, halen ze het dode lichaam van Jezus van het kruis. Nou, dit is nu letterlijk een coming out van het geloof. Een openlijk uitkomen voor je eerbied en je liefde voor Jezus. Maar dit is natuurlijk als een lopend vuurtje rondgegaan door Jeruzalem. De kinderen komen er thuis mee. Moet u nou toch horen, papa, mama, wat ik heb gezien. Zo'n belangrijk, voornaam lid van het Sanhedrin. 2, Nicodemus ook. Ze hebben die Jezus, die misdadiger, hebben ze van het kruis gehaald om te begraven. 2 wetgeleerden, Jezus zijde gekomen. Even terzijde. Ziet u dat niet Jezus eigen familie, zijn vrienden, de discipelen, dat lichaam hebben opgeëist, de kerk dat niet heeft gedaan, maar 2 crypto-christenen die in het verborgene Jezus een beetje wilden volgen, die doen nu belijdenis van waar hun hart ligt. En bedenk wat dat voor hen betekend heeft. Ze zetten hiermee alles op het spel. Hun naam, hun eer, hun positie, hun financiën, hun toekomst. En het is ook nog gevaarlijk. Want de gemoederen zijn opgehitst op deze dag in Jeruzalem. Het volksgevoel kan zich zomaar tegen deze 2 keren. En toch openlijk tegenover Pilatus. Zichtbaar voor iedereen, belijden. Wij zijn Jezus toegedaan. En nu voor het eerst komt hun belijdenis tot daden. Woorden en daden in het volgen van Jezus. Broeders en zusters, begrijpt u dit nu wat hier gebeurt? Begrijpt u dat nou? Als ze nou Jezus gevolgd waren tijdens zijn leven. Ja, want ze zagen de tekenen en wonderen voor zich. Als ze nu Jezus gevolgd waren in de weg van zijn lijden. Ja, want ze wisten dat hij onschuldig was. Maar dat ze nu, iedereen nee heeft gezegd tegen Jezus, met hun ja wordt komen, dat is toch volstrekt onlogisch, heeft geen enkele zin meer. Wat kunnen ze hier nog mee winnen? Een soort schaamtegevoel, zegt u misschien, maar nee, dat is het niet. Je gaat niet uit zeker schaamtegevoel jouw naam en jouw eer en jouw positie helemaal in de waagschaal stellen, terwijl Jezus toch al dood is en je toch niets meer eraan kunt doen. Nee, hun belijdenis, en dit is al een heel uniek moment in het evangelie. Hun belijdenis is niet gefundeerd op wonderen, tekenen, topervaringen, bewijzen. Hun belijdenis gaat zelfs dwars tegen alle menselijke gevoelens en redenaties in. Er is ook maar 1 verklaring voor. En dat is dit. De kracht van het kruis van Jezus zelf. Deze belijdenis is de eerste vrucht van Jezus sterven. Als Jezus sterft, breekt er iets bij Jozef en Nicodemus. En begint er bij hen iets te leven. De dwaasheid van het kruis, hè, dat kruis. Velen zeggen, ach wat is het nou toch. Kom maar eens af van het kruis als je denkt dat je God bent. Die dwaasheid wordt voor hen de hoogste wijsheid. Hebben ze erbij gestaan? Hebben ze daarbij de voet van het kruis gestaan? We weten het niet. Maar we weten wel dat ze er intens bij betrokken waren. Hoe ze het geweten hebben. Die weg die Jezus ging, beladen met dat kruishout. Hoe die viel. Hoe de mensen hem bespotten en bespuwden. Enkele klaagvrouwen uitgezonderd aan de kant. En hoe ze daar op Golgotha kwamen. En ze hem vastspijkerden. Met misdadigers links en rechts. Als de koning van de criminelen hangen ze hem op. En hoe in 1 keer Eén van die twee tegen hem zei: Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk komt. Hé, wat, waarom zegt die man dat? En even daarna die bede: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bidden voor je beulen? Wat gebeurt hier? En toen die inktzwarte duisternis midden op de nacht, midden op de dag. En die kreet omhoog: mijn God, waarom hebt ge me verlaten? En toen dat woord: het is volbracht. En de aarde beefde en de rotsen scheurden toen hij stierf. En die heiden die daarbij stond, de Romeinse hoofdman, die zei: waar, deze man was een zoon van God. Het kruis van Christus maakt alles anders. Dat beeld van die stervende zoon van God, die onschuldig in plaats van schuldige mensen lijdt, sterft, maakt alles anders. En het is de kracht van de Heilige Geest dat hij de ogen en harten van mensen daarvoor openmaakt. Te beginnen bij Jozef en Nicodemus. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven, zegt Jezus later tegen Thomas. En Thomas die zag wat, die zag zijn heiland voor zich. Maar wat hebben nou Jozef en Nicodemus gezien? In alle eerbied gesproken, een lijk, een droom aan scherven, een dode man. Verder hebben ze niets gezien. En toch belijden dat Jezus hun heiland is, hun hart aan hem wijden. Vanwege de kracht van het kruis, die hun trots, hun redenaties, hun angst breekt en Jezus centraal stelt. Nog voor Jezus zal opstaan uit de dood, staan hier mensen op uit het schemer van de angst. En ze gaan Jezus volgen. En het is niet alleen een snelle belijdenis, maar de daden paren zich eraan. De liefde, moet je toch eens kijken. 100 pond mirre en aloë brengt Nicodemus mee. Dat is een fortuin, dat is een kapitaal. Dat heeft hem wat gekost. Als voor een koningsbegrafenis. En vervolgens, die hoge heren, zelf wikkelen ze Jezus in een doodskleed. Dat doen normaal de vrouwen. Maar deze hoge heren maken zichzelf daarmee onrein. En kunnen ze het paasgaan niet meer normaal meevieren. Maar dat is allemaal niet meer belangrijk. Waar Jezus in jouw leven centraal komt te staan. Ze leggen hem in een nieuw graf. Jozefs eigen graf. Het ultieme bewijs van liefde en toewijding aan de heiland. En zo wordt Jezus begraven. Er is nog heel veel onduidelijk voor Jozef en Nicodemus. Er is nog heel veel verwarring en onzekerheid en angst. En het is nog lang geen Pasen. Maar één ding. En dat is alles beheersend. Jezus is in hun hart doorgedrongen. En hun hart in Jezus' handen geven ze over. Met alle onzekerheid en gevolgen van dien. Broeders en zusters, jongelui, ik hoop zo dat de blijde boodschap van wat hier nou staat ook doordringt tot uw hart. Jongelui, jij die hier misschien met wat tegenzin zit, niks geen belijdenis doen, heb je het gehoord? Belijdenis doen, overgave aan Jezus. Het zal er nooit van komen als wij op zoek zijn naar ervaringsprikkels, naar een goed gevoel, naar een aparte stem in je leven, naar een bijzondere gebedsverhoring of naar kloppende systemen met bewijzen en logica. Omdat werkelijk volgen van Jezus zoveel dieper gaat dan het gevoel en het verstand. Het raakt namelijk het hart, waar de Heere Jezus zelf zo centraal op je leven afkomt, dat je niet anders meer kunt dan door de knieën gaan aan de kant met jouw bezwaren en jouw redenaties. Ben jij trouwens ook ooit wel eens letterlijk door de knieën gegaan voor deze heiland? Heb je je ooit wel eens in een je uitstrekkend gebed tot God gezegd: Heere, alstublieft, neem mijn leven, neem mijn hart, open het bij hem. Stel dan deze heilandje voor ogen. Hoe hij daar hangt, de Zoon van God, onschuldig. Voor jou, voor u, voor mij. Niet een ideaal voorbeeld. Een hoog religieus idee. Maar een heiland. Dwaasheid voor mensenverstand. De wijsheid Gods. Van God geschonken om mensen te redden van de ondergang. En prent dat evangelie je alsjeblieft in. Biddend om de leiding van de geest. Want weet één ding. Zonder deze heiland ben jij voor eeuwig verloren. En laat de zwaarte van die zin maar eens even tot je doordringen. Ga je de inktzwarte duisternis in. Met deze heiland begint het leven pas goed. Beleid het en bid het. Heere Jezus, uw verzoenend sterven is het keerpunt en het rustpunt van mijn hart. En zo gaat de vrijdag van Golgotha ten einde en wordt het nacht. Maar door Gods genade gaan schemermensen wandelen in het licht. Jozef van Arimathea levert zijn naam en zijn eer in. Nicodemus zijn theologie en zijn geld. Even komen ze in beeld en dat is voldoende. Deze eerste getuigen van de kracht van het kruis. Hun vrees ebt weg. Hun liefde bloeit open. Het graf wordt gesloten, maar hun harten bloeien open. De eerste vrucht van Jezus' dood. Talloze vruchten zullen volgen. Het evangelie gaat de wereld over. En het bereikt in onze dagen de uiteinden van deze aarde. En het bereikt ook ons. En jou en u en mij. Hier in dit kerkgebouw. En het roept ons toe. Volg mij. Volg mij. Beleid mijn naam. En vrees niet. Ik heb de wereld overwonnen. Het is volbracht. Amen. Ik ga u voorin dank zeggen. Heere onze God, hemelse Vader, wij zingen een loflied dat zo diep reikt dat we met ons verstand er niet bij kunnen en met ons gevoel ook niet. Zelfs bij het naderen van de dood zult u volkomen uitkomst geven. We zien het. Zelfs bij het naderen van uw dood, Heer Jezus Christus, we zien het aan Jozef en Arimathea, hoe uit de diepte uw werk zich voortzet en alles verandert en licht brengt in het schemer, mensen uit het duister redt en het leven aan het licht brengt. Heere, ons gevoel en verstand schieten tekort, maar wij bidden u heel eerbiedig of uw Heilige Geest ons hart wilt vullen met dit evangelie, zo dat we er niet meer onderuit kunnen dan te buigen voor u, te knielen voor u, met ons amen u tegemoet te komen en u te eren voor wie u bent en wat u doet. Heere Jezus, onze Heiland, onze Koning, onze Herder, ons leven, geprezen zijt gij. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer, voor uw wonden, voor uw pijn, voor uw lijden, voor uw sterven, de diepte van Golgotha, om ons uit de afgrond van onze schuld te redden en voor eeuwig met God te verzoenen. Heere, wil met dat evangelie ons alle leven tot u trekken, voor het eerst, opnieuw en elke dag weer, en ons voegen in die grote stroom van pelgrims die de eeuwen door onderweg zijn naar de grote morgen, wachtend op u, Heere Jezus, zingend liederen van verlossing en vreugde, te midden van alle pijn en aanvechting die er kan zijn, omdat ze weten dat het is volbracht. En u, Heere Jezus, komt. Heb dank, Heere, voor een kerkdienst als deze, waarin we ieder te horen krijgen waar het op aankomt, beide in het leven en in het uur van onze dood. We zijn maar kleine, fragiele mensen. Het kan zomaar afgelopen zijn met ons leven, maar het zal nooit afgelopen zijn met ons leven waar u dat leven met uw genade beheerst. Wij bidden u dat, Heere, voor ons allemaal, mensen thuis en hier in de kerk. Wij bidden u dat voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Wij bidden u dat heel in bijzonder voor hen, wier ogen hiervoor gesloten zijn, wier harten verhard zijn. Heere, keer hen om tot u en doe ze de vreugde proeven van het ware leven. In u, door u, uit u en tot u. Dat bidden wij u, om Christus wil. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld en daarna zingen wij als slotzang uit Psalm 116, vers 7, 10 en 11. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer door zijn gena vergelden? En dat eindigt met vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Psalm 116, vers 7, 10 en 11. ontvangt dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.